Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
Ik denk dat het belangrijkste van het verhaal is dat je met z'n drieën gewoon een soort van standaard zet, zeg maar.
Ga dan eerst maar eens gewoon proberen te voetballen en je kwaliteit te laten zien.
Ja, je kijkt te eenzijdig, man.
Ik denk dat het niet verstandig is.
Het heeft geen zin, het is allemaal afleiding, ruis.
Ik vind in dit geval zeker niet.
Het heeft misschien wel 3 maanden geduurd voordat we wisten dat je een mooie gozer was.
Nou, ik vind het een beetje asociaal.
Oh, begint off-topic te raken, jongens.
Hij roept maar te pas en te onpas allerlei dingen.
Getailleerd shirtje. Yes, het is aflevering 9 van de Core Podcast. Leuk dat je weer luistert. En Maarten, ik wil beginnen met het verhaal dat wij Dennis, de directeur van het Kruispunt, hebben ontmoet vandaag.
Ja, was fantastisch.
Dat was mooi, hè?
Ja, we hebben natuurlijk vorige week de Barkie van de Week geïntroduceerd. Met veel lof onthaald, moet ik zeggen. En we hebben een trainingspak gebracht naar de directeur van het Kruispunt bij de Erasmusbrug.
Het mooie was, je had het trainingspak binnen en wij wonen aan hetzelfde Kruispunt. En we hebben allebei ongeveer 1,5 dag op de uitkijk zitten staan. Is hij er al? Hij was 2 dagen even onder de radar.
Maar ja, vanmiddag... ik maakte me zorgen, ja. Moet ik zeggen. Ja. Maar hij was er, rond etenstijd zag ik hem ineens verschijnen vandaag. Dus heb ik jou direct geappt en dan zijn we gegaan.
We stonden er.
Ja. En hij was lijnend
enthousiast. Nee, hij was top, man. Hij zei ook, het geld dat gaat toch ook snel op aan rommel. Dus ik ben er super blij mee. En mijn trainingspak was net versleten. Dus het was in goede handen volgens mij. Het gaat goed met hem. Dennis heet hij.
Dennis de directeur. Ja, absoluut.
We moeten even beginnen met de 2 mededelingen van huishoudelijke aard. Wij zouden het op prijs stellen als je op enige manier of enige wijze een beetje plezier beleeft aan de podcast. Dat je je abonneert op de iTunes app, geloof ik. iTunes
podcast app of Spotify. Ja.
En mocht je kritiek hebben of een lofzang of iets ertussenin, dan is een review altijd welkom. Dus graag.
Ga je gast nog introduceren?
Ja, dan gaan we nu even beginnen. De tweede mededeling is ons. We hebben voor de eerste keer een gast in ons midden.
En niet zomaar één.
Michel Breuer.
Welkom.
Hij is erbij. Leuk, Mies. Leuk dat je er bent. En een goede presentator die begint met het benoemen van je palmares en alles wat je hebt gepresenteerd. Maar ik ben er niet zo
klaar.
In. Nee. Ik ben gewoon eigenlijk benieuwd dat de zwarte gat waar een oud profvoetballer invalt, is dat een fabeltje of is dat iets wat echt bestaat?
Nou, voor mij is het een fabeltje.
Ja?
Ja.
Ik heb me geen moment verveeld.
Ik heb ook 2 kinderen, dus daar ben je vrij druk mee.
Ja.
Je hoort wel eens dat mensen... dat ze zeg maar niet weten wat ze moeten doen of dat soort dingen. Of depressief worden. Maar
er is toch ook... Wij hebben een paar jaar samen gevoetbald, Thomas. Ja. Er is toch iets in dat voetbal wat zo intens is dat je dat na je carrière niet zou kunnen beleven? Of heb ik dat helemaal mis?
Ja, je zou het zeggen. Maar ja, misschien als je in mijn geval, als je tot 38, 37 doorvoetbalt.
Ja.
Dan houdt het ook wel een keer op. Dan besef je misschien ook wel, het is klaar, het is ook leeg. En,
ik had bij jou niet het idee dat het aan het eind van je carrière leeg was.
Nogmaals. Ja, nou, ik had wel doorgewild, maar aan de andere kant weet je wel, als het nog een jaar duurt. Het is gewoon een keer af op die leeftijd. Ja. Dat was toen. En, ik heb het wel goed kunnen accepteren.
Maar was dat eigenlijk moeite omdat je geen nieuwe aanbieding kreeg? Of?
Ja, zeker. Ja.
Denkt Frit Ginder ook zo over? Dat je het goed hebt kunnen accepteren?
Ja, ik denk het niet. Maar,
leg uit.
In de tijd dat advocaat kwam, was Fred Grim assistent. Die deed eigenlijk alle veldtrainingen. En dat deed hij eigenlijk hartstikke prima. Was prima trainer. Maar goed, het ging mij allemaal niet voor de wind toen advocaat kwam. Want voor mij was het eigenlijk wel een beetje gedaan. Dat voelde ik wel. Geeft ook verder helemaal niks, maar...
Voor mij ook een beetje.
Voor Bart ook. Maar ik probeerde daar natuurlijk een beetje tegengas te geven. En ja, je probeert toch voor je kans te gaan. En op een gegeven moment, ja, je voelt gewoon van... Ja, dat gaat gewoon niet lukken. Nou ja, dan heb ik wel iets in mijn karakter. Dan word ik wel een beetje vervelend en een beetje lastig. Ja, en ja, als Fred Grim, die geeft dan op dat moment... die leidt de training en die is dan de baas op dat moment. Ja, dan was ik af en toe wel eens een beetje te kritisch en dat ik overal wat van vond. En ja, je hebt voor je gevoel ook gewoon weinig meer te verliezen. En, ja. Dus je gaat overal tegenin en ja, je wordt gewoon eigenlijk een vervelend mannetje. Dus ja, dat lag wel een beetje bij mij.
Kijk je er met spijt op terug of denk je van, nou, zo ben ik gewoon?
Nou, zo ben ik, ik heb daar niet veel spijt van. Dus nogmaals, nu lijkt het net of dat ik Fred Grim elke dag helemaal verrot heb gescholden. Dat valt ook wel mee, maar ik was wel een beetje tegen de draad en... Nou, niet spijt, maar dat, ja, dat lag wel bij
mij. Was je blij met het moment dat je uiteindelijk bent gestopt met voetballen? Of had je willen uitstellen of misschien iets willen vervroegen?
Hoe bedoel je?
Nou, je bent zeg maar, het is 2 seizoenen geleden gestopt. Ja. En het eindigde wel met die degradatie volgens mij.
Ja, nee, daar heb ik helemaal nooit moeite mee gehad dat het einde was. Ik had al toen we met Sparta promoveerden naar de Eredivisie, toen was ik ook al een jaar of 36. En ja, toen hoorde je ook al van hier, nu moet je stoppen, want je kan niet meer in de Eredivisie. En dan, ja, dan loop je voor lul of dat soort dingen.
Ja.
Ah, daar heb ik echt...
maling aan.
Ja, ik vind gewoon het voetbal leuk, dus ik wil dat gewoon blijven doen.
Ja.
En uiteindelijk weet je, als je doorgaat tot in de 40, dus zal vanzelf een keer een moment komen dat je voor lul loopt. Ja, ik bedoel, ik vind om ergens mee te stoppen wat je heel leuk vindt, omdat je anders misschien dat andere mensen vinden dat het er niet meer uitziet.
Ja.
Gaan we
het later over hebben. Want we hebben voor achter de schermen vandaag willen het over kritiek op tv, kritiek in de kranten hebben. En wat dat met je doet en met ons doet allemaal. Maar ik wil voor nu even beginnen met The Last Dance, jongens.
Ja, mooi man.
Ja, man. Ja, ik vind het echt een weergaloze serie. En de centrale vraag die een beetje blijft hangen is... We hebben het allemaal gekeken. Michel een klein stukje. Jullie volgens mij best wel veel. Die Michael Jordan is gewoon in niets een prettige kerel. Het is gewoon een hele onaangename gozer. Tenminste, dat is hoe die op mij afkomt.
Ja, tijdens trainingen.
Nou, gewoon het hele beeld wat er wordt. Maar ook nu, vind ik. Ook in die interviews, nu die 50 jaar is of zo.
Hij is gewoon snoeihard.
Hij is snoeihard.
Ja.
En de centrale vraag is volgens mij een beetje... Is zijn manier van leiderschap in de tijd dat hij speelde... wat best wel duidelijk naar voren komt... hard en gewoon een tiran en het pesten en treiteren van teamgenoten en tegenstanders. Is dat de blauwdruk voor succes van die ploeg? En dat is een beetje de centrale vraag die blijft hangen, vind ik, in die serie. En ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken. Is dat het fundament voor succes?
Nou, je hoort dat best veel nu, toch? Dat heel veel mensen zeggen van ja, die Michael Jordan, die was niet alleen zelf heel goed, maar die zorgde ook dat de rest van de ploeg, dat die het best uit zichzelf haalde.
Ja.
Doordat hij zo liep te jagen en best wel negatief was en eigenlijk het niet erg vond dat niemand hem mocht. Ja, ik denk dat je dat alleen kan doen als je echt zo goed bent als Michael Jordan was.
Hoezo? Dan kom je ermee weg als je zulk gedrag vertoont.
Ja, precies. Dat is eigenlijk gewoon precies hoe het is.
En ik denk ook dat dit de manier is waarop hij excelleerde. En ja, je hebt het over de beste basketballer aller tijden.
Ja.
Dus als dit de manier was waarop hij op zijn allerbest was, dan is dat waarschijnlijk ook de manier waarop je ploeg op zijn best is.
Ik weet, dus mijn vraag was eigenlijk, vind je het inspirerend als je dat zo kijkt naar de manier waarop hij... zijn sport te lijf gaat en zijn teamgenoten bejegend? Of vind je het een beetje afstotelijk eigenlijk?
Oh, kan ik allebei zeggen?
Van mij mag je, ja.
Ja, ik vind het wel inspirerend.
Hoezo?
Ja, ik vind het wel mooi. Want hij legt de lat voor zichzelf super hoog. Ja. En dat betekent dat hij de lat voor anderen ook heel hoog legt. Dus dat is wel iets wat heel duidelijk is. Hij loopt niet zijn teammaten voor niks af te kaffen.
Maar ik weet niet, het doet een beetje voorkomen alsof die ploeg het nodig had... dat hij zich als een tiran, gewoon een motherfucker gedroeg op de trainingen. Hij sloeg letterlijk teamgenoten op een mel voor geen enkele reden eigenlijk.
Dat is één keer gebeurd, toch?
Ja, maar het blijft een beetje... Het is een beetje dat onderliggende verhaal... dat hij eigenlijk steeds soort van niet accepteert... dat teamgenoten of niet aan het niveau voldoen. En ik vraag me af... wat er een beetje blijft hangen is... dat is de manier waarop je successen beleeft... 5 jaar, 10 jaar lang. Maar ik vraag me eigenlijk af of dat wel... of het niet eerder ondanks dat gedrag is dat ze zoveel succes hadden.
Nee, ik denk dat je er wel gewoon beter van gaat basketballen. Maar het betekent niet dat... Ik denk dat het belangrijkste van het verhaal is dat je met z'n drieën gewoon een soort van standaard zet, zeg maar. Mm. En dat je heel duidelijk de grenzen bewaakt van... Ja. Ja, ook de ondergrens bewaakt van wat je wel wil zien en wat je niet wil zien. En daardoor zijn dingen wel duidelijk.
Maar had Michel als een tiran te keer moeten gaan in zijn tijd? Je bent denk ik 4-5 jaar lang aanvoerder van Sparta geweest en bij andere clubs. Als hij als een tiran te keer was gegaan, had dat de ploeg vooruit geholpen?
Nou ja. Ik denk dat
het is geen hele rare vergelijking.
Nee, maar ik wat Thomas zegt klopt. Ik denk dat klopt. Dat kan alleen als je zeg maar, dat zie je bij zulke grote sporters, die dat wel eens kunnen.
Omdat je zo goed bent dat mensen het accepteren.
Ja, vinden. Omdat je ook zeg maar, je beslist gewoon elke week wedstrijden. En je bent gewoon de allerbeste. En je door jou winnen, wint de ploeg ook. Maar ja, als Maarten bij Excelsior als een tiran tekeer gaat. Ja. Ja. Dan gaan ze allemaal over. Jij nou, man.
Ja, dat is wel zo.
Ja, maar aan de andere kant kan je ook zeggen... Ja, als je zo wordt gekleineerd eigenlijk door je beste team... Dan ga je daar zelf een betere speler van.
Ja.
Maar ik denk niet dat het alleen maar kleineren is geweest.
Nee, want ik heb het niet gezien. Maar ik kan me niet voorstellen dat zeg maar... Dat mannen van 2 meter 10, zeg maar, dat die zich zeg maar laten kleineren door een medespeler.
Ik denk dat ze best onder de indruk waren van Jordan.
Ja, maar er zijn toch gewoon mensen die gaan dan opstaan. Ja, dit accepteer ik niet.
Ja, je kijkt te eenzijdig, man, denk ik. Want ik heb wat tegengas gegeven en ik denk dat hij ook wel wat moeite deed om ervoor te zorgen dat jongens wel gewoon zelfvertrouwen.
Ja, dat geloof ik wel. Maar ik heb er niet zo'n sterk idee over. Maar ik vond, wat er heel erg blijft hangen is, wat ik heel overeen, dat is zo inspirerend. En dit is competitief zijn. En dit is wat je moet doen om zo'n ploeg naar succes te helpen. Ja. Maar ik denk, ja, volgens mij zijn er ook zat voorbeelden van.
Ik vind het niet prettig.
Maar dat is ook
ik
zo.
Denk niet dat, laat ik zeggen, nou laten we het bij de sport houden. Bijvoorbeeld Virgil van Dijk of Maldini of Messi of ik zeg maar wat. Nee. Dat zijn natuurlijk... Ik denk niet dat dat achter de schermen...
Ronaldo?
Klootzak. Ja, Ronaldo denk ik, daar denk ik inderdaad dat hetzelfde is. Ja. Ja, ik denk dat precies die twee...
Ja, Maradona, Cruyff.
Nou, vraag ik me echt af.
Ik denk het wel.
Maar bijvoorbeeld Tom Brady en een andere sport
is ook... Cruyff is dat toch regelmatig ook gezegd... Dat zijn teamgenoten helemaal niet zo goed met hem op konden schieten.
Maar daarmee zeg je dus eigenlijk dat voor dat soort topspelers de juiste manier van leiding geven is.
Ja, blijkbaar is dat een manier waarop zij excelleren, toch?
Hmm. En waarop ze een team ook omhoog kunnen dragen. Want dat hebben zowel Maradona als Cruyff al gedaan. En Messi doet dat niet. Messi profiteert heel duidelijk van zijn team. Messi is natuurlijk wel van een andere planeet.
Ja.
Maar als je hem bijvoorbeeld bij Argentinië ziet spelen... dan neemt hij niet de verantwoordelijkheid over het hele team. Nee. Dat doet hij bij Barcelona eigenlijk ook niet. Dat is het meer. Je vergeet denk ik ook bij de Chicago Bulls... wel een beetje de rol van Scottie Pippen. Zeg maar.
Dennis Rodman.
Ja, nee, Dennis Rodman liep gewoon lekker te vlieren fluiten. Maar
Scottie Pippen, de allermooiste speler van.
Ja, Rodman komt er wel heerlijk ook weer uit, van aflevering 9 en 10. Ja, ja. Ja, echt fantastisch. Ik wil één... Het deed mij een beetje denken... iedere keer als die Jordan dus... als iemand hem een beetje de baas wil zijn... of een beetje bij de hand tegen hem doet van een tegenstander... en hij verliest er door een pot... dan komt hij toch die wedstrijd daarna zo genadeloos hard over die gozer heen. Het is gewoon... Je moet dus als teamgenoot op een gegeven moment gehad hebben van... als je ziet dat hij zo'n dag hebt... van ja, wat er vandaag ook gebeurt... hij schiet er 60 binnen. Ja. En dat deed me wel een klein beetje denken aan... wat Cristiano Ronaldo soms heeft.
Ja, zeker.
Dat je vooral in die Champions League... in die knock-out fase... Ja. Weet je gewoon... hoe maakt niet uit hoe Madrid of...
Ja. Dan mag hij me wel een keer verrot schelden, zeg maar.
Ja, maar ja, je weet, en dan ineens... tweede paal, boom, Ronaldo.
Ja, in de voetbalwereld is inderdaad... Ronaldo is het beetje misschien het equivalent van Jordan. Die heeft ook dat... ja, dat nare en dat competitieve, maar ook dat zo belangrijke op de
sleutelmomenten dat bijna iedereen zegt van...
Maar vooropgesteld is het een prachtige serie en het zou ook prettig zijn als je in de voetbalwereld ook zoiets achter de schermen kan
krijgen. Heeft iemand van jullie eigenlijk wel eens met iemand samenspeeld waarvan je zegt van die trok de kar echt, echt heel erg?
Maar toevallig, ik was met een vriend van mij hierover aan het praten en ik zei van ja, ik had precies hetzelfde gesprek met hem. Het wordt nu een soort van neergezet alsof... alsof dit heel gangbaar is, dat de beste speler altijd dat doet. Toen zei hij, ja, ik weet niet, ik had met hem bij VOC gespeeld. Ik weet niet of je jezelf bij VOC hebt gezien, maar niemand vond jou echt relaxed om mee te voetballen.
De Michael Jordan van VOC heb je aan tafel.
Ja, toen schoot ik er ook hoop in, maar dat was in de derde klasse. Jordan deed de top van de wereld. Maar ik denk dat als je gewoon buitensporig goed bent, En je neemt verantwoordelijkheid voor het team, dat je dan gewoon je zo gaat gedragen. Dat misschien wel...
Ja, dat je dan als een tiran gaat gedragen, basically. Ja. Ja, nou.
Dat je de lat, denk ik, heel hoog ligt.
Ja,
ook
voor jezelf.
Voor die jongens.
Maar ook voor je medespelers. En ik had toen mijn broertje, die is compleet anders. Die hield eigenlijk gewoon het team bij elkaar. Die fixte gewoon dat als ik weer tekeer was gegaan, dat iedereen gewoon wel... Oké was.
Maar dat kan ook een manier zijn.
En ik denk dat dat dus ook de rol van Scottie Pippen is geweest bij de Chicago Bulls.
Dat zou kunnen.
Hadden jullie Dennis Rodman ook erin zitten?
We hadden meerdere Dennis. We hadden één speler, centrale verdediger, die iedere zaterdag, wij speelden op zondag, die iedere zaterdagnacht om 4 uur de voicemail van de trainer volsprak.
Dat is held.
Ik heb in de Feyenoord-jeugd langzaam gespeeld met Tony Vilena. En die was zoveel beter dan de rest. Ja. Leeftijd. En die kon ook zo slecht tegen zijn verlies dat hij geregeld als we verloren in tranen uitbrak. Of de training als hij verloor. Maar hij had ook datzelfde. Dat je in de wedstrijd gewoon vaak maar dat van, we geven de bal maar aan hem. Maakt niet uit waar die stond.
Ja, dat is wel lekker.
En die ging ook vaak uit zijn plaat. Maar ja, dat was toen ook bij Feyenoord in de jeugd een beetje ding van, ja, als iemand zo belangrijk voor je is en zo goed, weet je. Laten we dan maar gewoon zijn gang gaan.
Mies, wie is jouw meest fanatieke teamgenoot? Ik denk dat jij wel in mijn rijtje zou zitten van meest fanatieke.
Ja, zeker.
Serieus. Mischa zal zelf bij mij wel in het rijtje zitten van meest fanatieke ex-teamgenoot.
Ik heb een trainer gehad. Ja. Dat is nu de trainer van Thomas. Weet je, André Hoekstra.
Ja.
En dat was dan 20 jaar geleden. Toen was hij net gestopt.
Ja.
Ah, die deed bijna dagelijks mee met partijtjes.
Ja.
Ah, die was echt bizar. Die kon echt zo slecht tegen zijn verlies. Ja. Was, zeg maar, tijdens het eten was hij er echt nog ziek van. Zag je nog in zijn gezicht dat hij verloren had.
Ja, dat heb je ook, Mies.
Ja. Ja. Nou ja, tijdens trainingen wel, maar misschien tijdens trainingen nog wel meer dan tijdens wedstrijden.
Zo mooi zijn, als je nog een van die foto's hebt, dat we die kunnen posten. Dat je na je training in je auto zit.
Wat is dit? Wat
dat is zo ziek. Dus, had hij zo'n klein toernooitje, was hij laatste geworden. Zo, en dan ging hij gelijk in zijn auto zitten.
Met zijn trainingskleren en zijn bezweten kop in zijn auto afkoelen.
Als hij die blik in zijn ogen ziet. Alsof hij, als hij was gaan rijden, had hij zo iedereen op zebrapad omver gekregen.
Kan je dan nog herinneren van Martin Hansen, die keeper bij ADO? Nee. Die verloren toen in de laatste minuut. Zo. Die is toen gewoon in zijn wedstrijd klopt. Of in huis gereden.
Ja.
Schitterend.
Ja, nou, tijdens wedstrijden vond ik... dan had je toch iets meer de controle. Had je, want ik moet wel een beetje de controle houden, want ik veel loop scheidsrechter bij. Dus,
cameraatje
maar op trainingen, zeg maar, dan was het ook onderling, zeg maar. Bij wedstrijden heb je ook niet iemand dat iemand weet ik veel, gaat irriteren of zo. Op trainingen gaan wel mensen natuurlijk gaan zuigen.
Ja.
Dan had ik... Ja, niet, het was niet altijd, maar had ik nog kleine partijtjes.
Ben je ook eens naar huis gegaan, gewoon voordat de lunch begon?
Ik ben één keer weggestuurd op trainen. Toen toen was ik zo boos, jongen. Ben ik ook weggereden en toen had ik een maat gebeld. En die zei van, nee man, je moet gewoon terug. Je moet gewoon naar dat eten. Ben ik nog omgekeerd.
Waar was je kwaad over dan?
Ja, ik dat was bij...
Zal van haar mee te maken gehad?
Nee, was bij Heerenveen, bij Ron Jans. Ik weet niet, ik was er zo verschrikkelijk klaar mee. En,
je weet het
ik
wel.
Riep ook... Kut training of zo. En, wat kut training? Ja, kut training. Dan ga je toch naar binnen. En ik was al onderweg. En dan loop je naar binnen. Ben je zo nijdig, jongen. En dan, ik ga ook gewoon naar huis. Maar ik krijg allemaal... En dan zit je in de auto. En dan ik bel even een maat op. Misschien dat die nog wat advies heeft. Ik zeg, nee, maar dat kan je niet maken. Je moet terug. En dan zat ik om 12:30 zak gewoon bij het eten. en dan weet je ook na het eten. Nou, dan zegt de trainer, nou, loop even mee. En dan praat je. En dan is het ook, dan is het ook altijd weer goed. Dus maar, nou, dan komt misschien heb je een beetje een beeld dat ik elke dag aan zijn woeste tekeer ga. Maar dit is ook geen 10 keer gebeurd. Carrière.
Jongens, voordat ik het vergeet, we hebben één luisteraar heeft zich vorige week zo aan ons feitenvrije geraaskal over Louis van Gaal gestoord. Dat ik vandaag ik was vandaag bij Sparta en er was een boek toegestuurd. Ontvanger de Core Podcast, anoniem. En het was het boek van Louis van Gaal. En na even navraag bleek het onze grootste...
Huisrecensent.
Onze huisrecensent en grootste criticaster Joost te zijn. En eerlijk is eerlijk, jongens. We waarderen zijn feedback, maar we waarderen ook zeker dat hij dit boek heeft gestuurd.
Ik vond wel deze week dat hij wat meer energie had gestoken in het geven van feedback dan in het luisteren naar wat wij precies zeiden. Want hij had een hele hoop dingen verkeerd geïnterpreteerd.
Kan je een voorbeeld geven?
Nou ja, bijvoorbeeld over Louis van Gaal. Ik was helemaal niet zo... Ik was helemaal niet zo negatief en volgens mij gingen we best wel dieper in op zijn totale mensprincipe en zo. En hij vond het hij vond dat wij ons als verwende ja, voetballers door de barkie van de week en doordat we liepen te zeiken dat we geen salaris
in. Maar jij liep wat te zeiken over dat geld vorige week, toch?
Ja, ik vond het symboolpolitiek, vind ik nog steeds. Maar dat betekent niet dat ik niet bereid ben om geld in te leveren. Maar je moet wel gewoon, je moet niet zomaar zeggen bij ons aankomen van, we komen in de problemen, dus moet geld af. Er moet wel wat tegenover staan, zeg maar. Ja. En dat vind ik gewoon te weinig. Mm.
Maar het moest even gezegd, Joes.
Bedankt. Hebben jullie Louis van Gaal nog gezien deze week? wat was bij het? Ajax?
Hij werd, nee. Ja, bij Ajax ook.
Dat hij die groep toesprak.
Stond het even uit te leggen.
Hij mocht een groep toespreken.
Gewoon in het Nederlands, hè?
Ja, klopt. Ja, Ten Hag deed het in het Engels, maar dat was bij Van Gaal niet gebeurd.
Nee, want dan hadden ze gelijk, als je in mijn tijd bij Ajax had gespeeld, dan moest je gewoon Nederlands leren.
Ja.
En hij zat ook met Gudde bij Studio Sport natuurlijk. Heb je dat gezien?
Nee, man.
Daar kwam hij ook niet helemaal vlekkeloos uit. Gudde, die had... ik vond Gudde wel sterk daar. Gudde, die heeft gewoon heel duidelijk verteld. Die zei ook heel mooi... Hij was een relaas aan het houden over wat de KNVB allemaal wel niet fout had gedaan. Ja. Toen zei Gudde... Ja, Louis, meestal heb je gelijk, maar nu heel duidelijk niet. En toen kwam hij gewoon met een aantal feiten... waarom ze de besluiten hadden genomen die ze hadden genomen. Dat was best sterk.
En hij had Louis van Gaal was onder de tafel geluld.
Nou, dat is vrij lastig. Hij kwam nog wel een aantal keer terug met dezelfde feit en met dezelfde dingen. En dat hij het alsnog er niet mee eens was. En dat zijn mening was, want hij mag toch wel een mening hebben en zulke dingen. Nou,
Mooi jongens, als we het toch even over leiderschap hebben, wil ik nog heel even terug naar Dick Advocaat. Onze uitzending van, wat was het, 2 weken geleden, waarin we de wedstrijdbespreking hebben besproken. Aan de ene kant waren we best wel lovend over de toon en de passie van Advocaat. Maar qua inhoud, en was zeker ikzelf, ben daar niet zo van onder de indruk. En Michel, jij hebt hem ook meegemaakt in dezelfde periode.
Ja.
En vooropgesteld is, hij vond ons slechter dan dat wij hem vonden. Dat is duidelijk. Hij vond ons echt een heel matig ploegje. En wij waren dan weer niet zo onder de indruk van bijvoorbeeld de wedstrijdbespreking. Maar de vraag is, hij gaat vervolgens naar Utrecht. En ik denk, ik weet het niet. Succesvol. Hij gaat vervolgens naar Feyenoord. En ik denk, een beetje een makkelijke keuze van Feyenoord. Daverend succes.
Ja.
Hoe is dat mogelijk?
Ja, Bart. Dan vraag je me wat. Nou ja, ik denk dat... Ja. Ik zit er een beetje net zo in als jullie.
Ja.
Maar ja, ik heb me dat ook afgevraagd. En nou, bij Sparta, zeg maar, dan zou je kunnen zeggen van... Oké, spelen is niet goed. Dat kan allemaal. Ja. Maar
als ook je... niet zoveel slechter als dat bijvoorbeeld Utrecht...
Nee, oké, maar ik vind dus als je dat dus zegt... van ja, oké, selectie niet goed, wat allemaal kan.
Ja.
Ja, dan moet je bij Feyenoord ook wel zeggen... selectie wel goed.
Ja. Ja.
Dus ja... Ja, dus dan kom je er dus uiteindelijk... dan is het niet zeg maar helemaal te verklaren hoe dat dan... het is gewoon, hier wel en daar niet.
Want ik heb, en jullie ook... We hebben gewoon, geloof een half jaar, echt goed opgelet. Ik was echt nieuwsgierig van... waarom is deze trainer zo'n trainer van statuur? En hij heeft... Ja, wat hij eigenlijk doet is terug naar de basis gewoon. Dicht bij elkaar, hard werken... Veel passie erin gooien, maar van periodisering en heel veel tactische analyses en videobeelden, daar was allemaal niet zoveel sprake van. En de trainers van tegenwoordig die zijn daar veel meer in geschoold. Dus dan denk je van, ja, het is eigenlijk dood eenvoudig, maar het blijkt verdomd goed te werken bij
bijvoorbeeld Feyenoord. Ja, maar dat is de basis waar iedereen het over hebt. En die andere zaken als periodisering, wat jij net schetst, is heel belangrijk, maar dat zijn wel randvoorwaarden.
Denk ik niet, toch?
Ja, denk ik wel.
Ja?
Ja, blijkbaar werkt het toch?
Maar ja, dat is dus de vraag.
Nou,
maar
ik denk dat hij dat gewoon uit de handen geeft. Dat deed hij bij Sparta ook wel. Want bij Sparta was niet dat we helemaal niet meer conditioneel trainen. Dus daar zat wel een bepaalde...
Je deed toch gewoon iedere dag hetzelfde?
We hebben iedere dag hetzelfde gedaan. En ik vond het prima trainen. Dat was fijne trainen. Maar was helemaal niet een soort van groter plan achter. Dat weet je toch ook?
Nee, maar volgens mij hadden we wel gewoon een inspanningsfysioloog... die gewoon wel zorgde dat we nog wel redelijk aan onze meters kwamen... en zo zulke dingen. En dat geeft hij dan wel uit handen. Dat zal hij bij Feyenoord nu ook wel doen. Ik bedoel,
Bij Feyenoord zullen meer mensen aanwezig zijn.
Ja, daar heb je een veel sterker team op dat, op dat gebied.
Maar ik denk hoe het bij Feyenoord op mij overkomt... is dat het onder Stam, zo'n lekker cliché... maar allemaal eilandjes waren. En ze probeerden het wel. En iedereen, het zag eruit alsof iedereen ontzettend zijn best deed. Maar dat het sloot niet op elkaar aan. Die ruimtes klopten voor geen meter.
Ja.
Wat jonge jongens zoals die Coxu, zie je dat hij hartstikke getalenteerd is, maar toch op besliste momenten iedere keer net niet.
Ja.
En zo'n advocaat komt erbij en op de een of andere manier passen dan die stukjes wel in elkaar. Bij balverlies staan ze ineens wel achter de bal.
Ja.
Als ze voor de goal komen bij de tegenstander klopt het net wel. Ja, of dat dan een vertrouwenskwestie is. Of...
Maar wij gingen ook beter presteren onder advocaat dan onder Pastoor.
Ja, uiteindelijk onderaan de streep wel. Dat is waar.
We hadden meer punten. Ja. Volgens mij hadden we 6-7 meer punten dan...
Wat spelers erbij. Zijn ook misschien...
Maar daarom, ik had toen, een paar weken geleden, had ik Cor Pot nog eventjes aan de telefoon over die, over die podcast.
We hebben weer even genoemd.
En hij begon toen ook weer, van, ja, waar was het nou fout gegaan, zeg maar, bij Sparta? En ja, hun analyse is toch wel dat ze te veel gelijkwaardige spelers hadden.
Ja.
En dat ze niet heel duidelijk een team konden bouwen daardoor. Doordat ze iedere keer weer dachten betrainen. Nou, die doet het goed, gooien die erin. Doet die het goed, gooien die erin. En dat eigenlijk te veel een beetje aan bleef modderen.
Ja.
En dat de winteraankopen ook niet echt een daverend succes waren.
Ja, ja, ja.
Nou ja, dat is misschien wel... ik denk dat je onder advocaat niet echt een hele zieke ontwikkeling gaat maken als speler.
Mm.
Maar dat je wel gewoon wat lekkerder in je vel kan komen te zitten. Waardoor je misschien wat beter gaat voetballen.
Ja. Ja, het grappige vind ik gewoon dat die aanpak die blijkt dus heel goed te werken. Feyenoord is waanzinnig hoe dat gaat, maar het is niet complex of zo.
Ja, maar je moet het ook niet overdrijven, hè? Want bij Feyenoord in de eerste weken, zeg maar, hij heeft wel bijna alles gewonnen.
Hij heeft bijna alles gewonnen.
Die eerste wedstrijden, hoe die won. Ik ben toen toevallig bij die wedstrijd tegen Emmen geweest thuis. Ja, als ze die hadden verloren, dan had je niks kunnen zeggen.
Ja, maar ze hebben nog geen keer verloren, toch?
Nee, ze hebben alles gewonnen uiteindelijk. Ja. Maar dat is
bizar. Twaalfde.
Maar het is niet dat ze... Dat, en op een gegeven moment toen kregen ze wat zelfvertrouwen. De laatste paar wedstrijden wonnen ze ook echt overtuigend. Maar daarvoor... Ja, zat het met houtjes en touwtjes aan elkaar vast. Ja,
maar ik heb gewoon een paar keer gedacht van... Misschien is dat gewoon alles wat we nodig hebben. Duidelijkheid, passie, gas geven.
Ja, maar wij hadden het dus... bij ons was het niet genoeg.
Net niet, maar we werden ook wel iets beter.
Ja.
Maar misschien
en dat is denk ik ook wel... Ja, dat je bij Sparta, als je onderin komt...
Ja,
dan weet je ook vaak... Nou, het maakt niet zoveel uit wie je voor de groep zet.
Ja.
Het gaat alleen maar minder worden.
Ja.
Maar hangt het ook niet gewoon heel veel met toeval een beetje aan elkaar dan?
Ja, maar ik denk niet dat het toeval is dat hij alles heeft gewonnen.
Maar als wat Thomas net schetst, die wedstrijd tegen Emmen. Stel, ze verliezen die en het weekje daarna zit je er, valt het ook net verkeerd om, je verliest die ook.
Zeker.
En bij Sparta, ik weet niet hoe jullie de eerste wedstrijd onder hem zijn gegaan.
Ook Emmen.
Ja, en voor hetzelfde geld win je die.
Het valt en bij hem wel echt verdomd vaak dat het goede kantje op. Ook bij ons toen.
Ja, is geen toeval, man.
Hadden wij ook wedstrijden dat we echt dachten... thuiswedstrijd tegen NAC, thuiswedstrijd tegen VV... dat we dachten van ja, hoe kunnen we deze wedstrijden gewonnen hebben? NAC kwam volgens mij 4 keer 1-1 in die wedstrijd. Die miste echt, volgens mij nog voor open goal, zulke dingen. Roda uit, Rosheuvel, die heb ik denk de grootste kans ooit zien missen. Zulke dingen gebeurde allemaal. Het gebeurde allemaal. Ik weet echt niet wat dat is, maar het gebeurde wel. En het gebeurt iedere keer, bij iedere club. Ja. Bij Sunderland heeft hij dat volgens mij ook geflikt.
Dat zei die gratis volgens mij zelf ook toe, of Cor Bot in ieder geval. Dat was echt het grootste lot uit de loterij. Dat is niet zo gedegradeerd met Sunderland. maar wat ik dus grappig vind, ik zeg voor de tweede keer. Dat blijkbaar, misschien is gewoon voetbal niet moeilijker maken dan nodig.
Ja, ja,
is misschien gewoon best wel een goede succesformule.
Kan het wel te moeilijk maken, denk ik.
Heel makkelijk.
En in onze groep zit, werd ooit de vraag gesteld. Misschien was Michel het wel van... Ja, en als jullie zijn kampioen geworden met Sparta. En als advocaat voor de groep stond in dat kampioensjaar. Waren jullie dan ook kampioen geworden?
Ja, nou, ik vraag het maar af. Thomas...
Thomas was zeer stellig.
Ik denk van niet.
Maar dat...
Nou, ik denk omdat we dat jaar gewoon echt... Gewoon geen goede speler. Tenminste, we hadden niet zeg maar, echt toppers in onze selectie.
Ja. Voor we waren geen favoriet.
Nee, absoluut. We kregen volgens mij 30 keer je inzet terug. Als je aan het
Een
sponsor, die zat nog aan het begin van het seizoen. Hoe heet die? Dragan van...
Die had nog een beetje geld ingezet. Ja, dat heeft goed gedaan.
Maar dat werkt nooit meer.
Die heeft aan het begin van het seizoen 1000 euro gezet. Toen zei hij, laat hem allemaal uit te lachen. Wat doe jij nou? Hij zei, ik krijg 30 keer mijn inzet terug. Ja, die heeft gewoon
30.000 gepakt. Ja, nou ja, het blijft
fascinerend van.
jongens, achter de schermen vandaag gaat over kritiek. Kritiek op de voetballer. Het doet toch iets wat in het publieke domein is. Dus soms word je op tv besproken, in de krant besproken, op social media besproken. En daar wil het vandaag eens over hebben. Van wat doet dat met je? Kijk je ernaar? Beweegt dat iets? Ik stuitte een paar weken geleden op een filmpje. En er was Voetbal Insight, die kwamen bij jou even langs. Ik geloof dat twee maandjes geleden. Dus die kwamen even kijken, gewoon, hoe is het met Michel Breuer? En ik vond het een beetje, die op een gegeven moment, cameraatje bij jou thuis denk ik.
Ja.
Cameraatje mee. En op een gegeven moment klapt die gozer een laptopje open. En die laat een compilatie zien van, geloof van de Grijpen en Johan Derksen, die een aantal keer in de uitzending zeggen, in ieder geval, Michel, ja, die Breuer, en bij de amateurs kan hij nog niet terecht, en weet ik veel wat.
Was het met dat balletje op je rug, toch?
Nee, die is weggehaald. Ja.
En wat me opviel is, daarna vraagt die gozer, ik vond het een heel matig item, maar daarna vraagt de gozer aan jou, van, wat doet het met je? En jij zegt eigenlijk, ja, is toch mooi. Ja, het kan me eigenlijk niks schelen. Ja. En ik denk, ik ken je een beetje en ik denk, volgens mij liegt hij.
Ja, deels. Ik heb dat stuk natuurlijk al vaker gezien, dus het is... Ja, dan reageer je ook niet van, nou, ik zie het voor het eerst zo. Wat is dit nou? Ja. Dus je weet al van, nou, dan heb je dat filmpje weer.
Ja precies. Maar
ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat er niemand is, als ze zeg maar over jou zeggen van, nou, Bart Vriend moet mee met de G-elftal, nee, en kan er niks van. Die dat zeg maar, dat die daar helemaal denkt van, dat doet me echt nul.
Nee, natuurlijk
dat
niet.
Dat doet me echt nul, want jij bent zeg maar gewoon druk met jouw voetbalcarrière en je bent daarin hartstikke zelfkritisch en je weet best van, nou, ik ben niet zo goed, maar ik doe wel mijn best en ik probeer, als iemand dat zeg maar gewoon even in twee zinnen jouw amateur en zwakzinnig, dat soort dingen, dan heb je wel zoiets van, wat de fuck zeg je, man, waar gaat het over?
Ja.
Maar, ik ben dan, bedoel, ik denk daar wel over na, zeg maar. Dan heb ik al heel snel van, weet je. Ja, aan de andere kant, ja.
Je rationaliseert het gelijk.
Ja, gelijk. En denk van, ja, weet je, moet ook mezelf niet te serieus nemen. En als iemand dat wil...
Ik moet je achteraf zeggen, je zegt wel iets netjes erover. Je zegt, ja, goed, ik heb 20 jaar lang gedaan wat ik mooi vond. Ja, en het is goed gegaan. En als mensen daar iets... sommigen zijn er positief over en sommigen zijn negatief over. Dat vond ik een goede reactie, maar iets... Ik zou het heel erg kut vinden als iemand op tv het zo over mij
zegt. Wat ik zeg, niemand vindt het prettig. Maar ik heb wel altijd, heb ik eigenlijk gewoon gedacht... Oké, ik heb 20 jaar gevoetbald. Ik heb bij elke trainer heb ik gespeeld. Wat ik bedoel, dat was eigenlijk... Ja, dat wilde ik. Precies. Ik wilde spelen. Dus dan moet er ook iets zijn, zeg maar, wat ik goed gedaan heb.
Ja, ja.
Maar bij Sparta, Heerenveen, overal heb ik gespeeld.
Ja.
En dan ben ik eigenlijk tevreden mee. En dan weet ik zelf wel... Nou, heb ik wat goed gedaan.
Ja.
Ja, en als iemand dat dan zegt, is wel vervelend. Maar dan, ik probeer me zeg maar zo min mogelijk te laten beïnvloeden. Maar er is niemand die zegt van, oké, boeit me niet. Is toch grappig.
Volgens mij, laat ik voor mezelf spreken. Volgens mij is het bijna voor mij een soort doemscenario van, oké, ik speel een slechte wedstrijd. Ik hoop niet dat ze me belachelijk gaan maken. En dan 1 keer is prima, 2 keer is prima... Ja. Als het een soort repeterend verhaal wordt.
Als je zeg maar zo'n item wordt als Manolev of zo.
Dat is volgens mij het doemscenario van wat je in de media kan overkomen. Dat je een soort van terugkerend, grappig... Want ze pikken gewoon 1 fragment uit een wedstrijd die slecht was. Een slechte voorzet of een kut terugspel.
Ja, en dan kan je uit iedere wedstrijd...
Dat doen wij van elkaar ook wel eens.
Natuurlijk, ja. Dus ja, het is wel lekker, maar... Het verschil is dat het niet in de media
gaat. Nee, klopt. Als het natuurlijk op tv komt en dan weet van... Nou, je moeder zit te kijken, dat is allemaal niet prettig.
Nee, en onder elkaar is ook gewoon mooi, toch?
Ja, dat is hartstikke mooi.
Je moet elkaar gewoon kunnen confronteren met dingen die...
Zeker. Dat bedoel ik, zeg maar, toch? Dan moet je een beetje om jezelf kunnen lachen en jezelf niet serieus nemen. Maar
je weet uiteindelijk gewoon prima zelf wat er aan mankeert en wat er niet aan mankeert.
Ik denk dat het gewoon het lelijke hiervan is dat je weet waarom ze het doen. En dat is gewoon om te scoren.
Ja.
En om grappig gevonden te worden.
Ja.
Terwijl Johan Derksen is volgens mij ook profvoetballer geweest. Ja, de Gijp, ik zou niet weten waar.
Ja.
Ja, volgens mij weet ik het wel.
Veendam.
Maar verder weet ik niet. De Gijp is ook profvoetballer geweest. Ja. Zij hebben ook slechte wedstrijden gespeeld. Ze hebben ook fouten gemaakt.
Maar dat is denk ik een beetje het vervelende. Dat je, je weet zelf donders goed, zeg maar, schaal je jezelf in van... Ik ben helemaal geen topper en het stelt allemaal niet zoveel voor. Ja. Maar wat ik doe, dat doe ik gewoon op een leuk niveau en ik ben er blij mee. En als iemand dat zeg maar in 1 keer zo van boom zo in de prullenbak veegt en er overheen pist. dan heb je wel, dan denk ik van dat is, kom op.
Ja, man. Het is ook zo, want de meeste mensen hebben bijvoorbeeld die wedstrijd niet eens gezien. En dan kijken dan, weet ik veel, 2 miljoen mensen naar het programma. En dan eigenlijk is in 1 keer... Alle mensen die wedstrijd niet hebben gezien, hebben zo'n padstempel.
Ja,
Breuer is, kan er niks van.
Dat zo'n beeld, dat gaat echt snel.
Dat gaat snel.
Dat is echt zo.
Dat is echt niet normaal.
Ik kwam toen bij Sparta. Dat was een... Toen werd al door iedereen gezegd... toen werden jullie 16 in de Jupiler League. Nog wel bijna gepromoveerd. Toen hoorde ik al overal zo... die Breuer, die staat er achterin. Die is toch te oud. Die kan niet meer draaien. Weet je nog? Ik heb een keer naar FC Rijnmond zitten kijken. Daar zat Rob Jacobs. Die zei, bij Sparta, er staat er een achterin. Als hij zich omdraait, dan gaan de lichten aan. Ik heb dus geen idee wat hij daarmee bedoelde, maar het kan nooit positief zijn.
Nog één keer. Als hij omdraait, dan gaan de lichten aan.
Ja, dat is gewoon letterlijk wat hij zei.
Mies heeft die toverij.
Ja, dat hij bedoelde lang... dat het allemaal traag was.
Dat het zo lang duurde dat het donker was of zo. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, vervolgens heb ik nog gewoon 4 jaar met hem gespeeld en gewoon met succes.
Ja.
Maar dat is ook wel grappig, want zeg maar, als je 26 bent, hoor je eigenlijk hetzelfde. Ja. En dan als je 35 bent, dan komt het door dat je oud bent. Ja. Dus het is eigenlijk altijd hetzelfde.
Ja, maar, je hebt
het
nooit...
maar zo'n beeld, dat heb je wel. En het is ook ergens kloppen dingen, denk ik, kunnen ook wel kloppen.
Mm.
Maar dat gaat best wel snel, ja.
Ja.
Mensen die pikken dat gewoon op.
Ja, ja, het zijn een aantal... Dus op een gegeven moment wordt het, als dat een herhaald iets wordt, dan wordt het een beetje een stereotype van, ja, van ja. jouw type spelling.
Ja, maar het ding is natuurlijk, stel als jij een niet hele wendbare verdediger bent, maar dan word je opgesteld om je andere kwaliteiten. Maar als je dan vervolgens alleen maar beoordeeld wordt in zo'n item op hetgene waar je dan niet heel sterk in bent.
Ja,
ja dan ziet het er al gauw uit alsof je niet zo goed
kan. Denk je dat in de wedstrijdbespreking tegen ons vaak is gezegd, ja, die Michel Breu.
In de diepte zoeken, ja. Toch?
In de diepte, gaan we met Mies op.
Mies, we hebben het er best wel vaak over gehad. Ja. We hebben samen in het centrum, vaak in het centrum gestaan. En allebei niet, waarvan je denkt, nou god, wat zijn die gasten rap. Ja. En we denken altijd dat die tegenstander, die trainer van de tegenstander, die zal wel zeggen, gooi die bal erachter en ga lopen met die gasten.
Ja, maar dat is natuurlijk zo'n onzin.
Dat is flauwke.
Ja, want het is natuurlijk, ja, je kan wel niet zo heel snel zijn, maar... Er is natuurlijk geen wedstrijd in de Eredivisie of in de Jupiler League dat je kan zeggen van, nou, gooi die bal er maar achter en dan gaat de spits lekker lopen.
Het
is, natuurlijk ook niet dat je helemaal niks kan. En dat je, als je iemand een bal ziet geven, dat je niet denkt van, nou, misschien kan ik beter nu alvast gaan lopen. Ja, daar hebben we het vaak over gehad. Ja.
Maar eerlijk, dat zegt een trainer. Ja, dat hoor je zo vaak.
Ja, ik zou het ook zeggen.
Maar dat is anders.
Ja, maar niet alleen bij jullie. Dat hoor je zo vaak.
Dat je daar speel je tegen spelers en zegt een trainer van, nou, centrale verdedigers tragen.
Kijk, goed opbouwen.
Wij beachen. Ja. Gooi hem erachter. Lopen.
Ga zo één op één naar de keeper.
Loop je zo door naar de keeper. Ja,
Backs heb je ook al. Die kan gewoon aanvallend sterk, verdedigend kwetsbaar.
Ja, in zijn rug te kloppen.
Ja, maar ja, je moet ook wat zeggen, hè? Want ik zou het ook niet weten als je het moet zeggen.
Maar heb jij het gevoel dat je dat toch tegenaan hebt moeten vechten? Tegen dat stereotype of tegen dat soort kritieken, of niet?
Nou ja, wat ik zeg.
Ja, het is amateurisme ten top.
We blijven aan meteen.
De Core Podcast. Het SD-kaartje was vol, dus we hebben weer... We hebben ongeveer, ik denk 20 minuten zitten lullen. Goede inhoudelijke discussie gehad. En we gaan nu we gaan toch even toneel spelen dat we dat nog een keer spontaan gaan overdoen. Ik weet niet waar we gebleven zijn, maar ik geloof dat we ongeveer bij kritiek op de voetballer... En we pakken de draad gewoon weer op, jongens.
Ja.
En mijn eerste vraag is, Maarten, jij speelde een paar maanden geleden, denk ik, je hebt tijd op de bank gezeten. En op een gegeven moment is het jouw moment. Je mag spelen en je doet het goed.
Hij was goed, hoor.
Jij was erbij, Mies?
Ja, was goed. Ik was erbij.
Ik heb een déjà vu. Ja.
We gaan nu hetzelfde grapje doen. Maar goed. Maar ga je dan de volgende dag toch even kijken van... Goh, wat zijn de kritieken op internet, op Twitter, in de krant, wat dan ook?
Ik heb dus wel eens gehoord dat jongens die zeggen... dat ze die cijfertjes niet bekijken, dat ze dan liegen... Maar nee, ik kijk daar echt niet naar, man. Ik krijg het wel, moet ik bekennen, doorgestuurd van mijn moeder af en toe. Ja. Maar ik zeg wel altijd tegen haar, ma, weet je, nu is het positief. Maar het kan zomaar negatief zijn, dus weet je, hecht er geen waarde aan. Want ja, als ik me nu dus heel blij ben omdat ik een 7 krijg in de VI... dan moet ik me dan ook heel kut voelen als ik een 2 krijg.
Ja, mijn pa, die leest echt alles.
Mijn moeder
die,
dus ook,
die
man.
Knipt ook alles uit. Ja. Ook die stond een artikel over deze podcast op een gegeven moment in het AD... en die had blijkbaar de editie Rotterdam-Oost niet gehaald. Op een of andere manier. Stond hij gewoon niet in.
Ja.
Ja, ik denk dat hij me de halve dag even lopen stalken van... Ja, op welke pagina staat hij? En toen is hij naar Kralingen gefietst, naar Sigarenboertje. Heeft hij daar een krant gekocht en daar stond hij wel in.
Ja, mooi. Ja,
mijn moeder is super snel ook, man. 6 in de VI en 5 in de AD. Hoe kan het nou, man? Hoe kan het?
Maar jouw vader heeft het dan wel eens zwaar, denk ik.
Ja, nou, weet ik niet.
Als je dat volgt en er is ook wel eens kritiek. Ik denk dat je als ouder heb je daar wel eens last van.
Ja, mijn vader als je het zo volgt. Op de tribune heeft hij wel eens gehad, zeg maar, dat de mensen achter hem een beetje mij...
ja, dat was ik.
Belachelijk zaten te maken. En dan draaide hij zich altijd om en dan zei hij van, ja, het is wel mijn zoon, hoor.
Ja.
Maar hij heeft dus ook een keer... Maar mijn vader die is nogal emotioneel betrokken en die steekt ook zijn mening niet echt onder stoelen of banken. Dus als hij vindt dat iemand slecht speelt, dan laat hij dat ook merken. En hij had het niet zo op Mikael Nelom. En toen zat de vader van Mick van Nedom achter hem. Ja, dus toen hoorde ik dat ze een soort van mot hadden. Ja. Maar uiteindelijk is het allemaal weer goed gekomen.
Nou, Toon, jij hebt dan bijvoorbeeld een seizoen bij Sparta waarin alles erin vloog. Ga je dan toch even terugkijken wat ze over je zeggen en wat de cijfertjes zijn? Misschien wat ze op Twitter over je zeggen of
nou
in de krant?
Ik heb wel regelmatig wat gelezen. Ja. Ik had een keer volgens mij 9 of zo in de wedstrijd tegen VVV. Ja, dat vind je dat toch wel, toch wel mooi. Ja. Ja.
Maar de vraag is wat echt interessanter is, wat als het tegenovergestelde is. Je krijgt de 4 en Verhaar kan er niks van. Haal die gozer eruit en Verhaar haalt het niveau naar beneden. Ik zeg maar wat is dat dan?
Ja, heb je dit jaar kranten gelezen? Van hebben. Heb jij dit jaar kranten gelezen?
Ja, ik heb wel regelmatig kranten gelezen. Ze schrijven wel eens iets negatiefs en wel iets positiefs. Maar,
laat je zo van je afgeleiden?
Ja.
Nou, ik vind het knap. Ik heb
ook als positief is, hoor.
Ik doe het tegenwoordig ook niet meer, maar ik heb vroeger zeker ging kijken wat ze over me schreven en even kijken wat voor cijfer ik kreeg. En als het goed was, dan haalde ik er best wel wat uit. Maar als het kut was, dan vond ik eigenlijk nog vervelender dan die up die ik kreeg. Dus ik heb gewoon mezelf aangeleerd van, het heeft geen zin. Het is allemaal afleiding, ruis. Ik ga ook nog denken van, ja, ze hebben ook nog ergens gelijk ook. Of ik herken er iets in. Het raakt gewoon, het raakt je uit de bar. Dus je hebt gewoon besloten, ik ga er niet. Ik hoef het niet meer te weten.
Je checkt ook altijd wel een beetje of het klopt met jouw beeld.
Ja, dat is het belangrijkste, denk ik.
Maar ik moet wel bekennen, ik heb geen VI meer. En ook toen ik voetbalde niet. Dus die cijfers, die kreeg ik niet mee. Maar als ik nu zeg maar, weet ik veel, ik zit ergens bij de dokter of zo en er ligt een oude VI. Ja. Kijk toch
even. Hoe goed was ik?
Wat had ik nou?
Ja, man.
Ja. En is dat dan meestal goed? Of
nou, meestal zie je zeg maar zo 7-7-7 en dan bij jouw naam een 5. En dan, ja, het was weer zover.
Wat ik ook wel mooi vind, dat ze de coaches daar een cijfer geven.
Ja, en de scheidsrechters.
Ja, terwijl je echt... Kijk, je kan al van spelers, denk ik, als je in je eentje een wedstrijd kijkt, kan je denk ik al heel moeilijk een beeld vormen van iedere speler individueel.
Ja, man, dat is niet te
maar
doen.
Van een coach kan je denk ik al helemaal geen beeld vormen.
Nee, man.
Maar het is natuurlijk ook... Stel dat je 2-0 achter staat en je brengt een andere spits erin en die maakt het 3. Dan krijgt de coach een 8.
Natuurlijk goed gedaan.
Ja, als er dan niks verandert, dan krijgt de coach een 4. Dat is echt... Ik vind dat zo verwonderlijk.
Maar het is toch best wel bijzonder eigenlijk dat... Door daarna te kijken, dat je daardoor laat beïnvloeden door de cijfer.
Ja, man.
Waarvan je weet van er zit iemand op de tribune die beoordeelt gewoon 22 spelers of 11, weet ik het.
Ja, of soms niet eens. Soms wordt het gewoon.
Eigenlijk is dat natuurlijk te gek voor woorden. Dat je daar eigenlijk waarde aan hecht.
Maar jij zegt ze hebben er geen verstand van, maar dat zijn wel degenen die de wedstrijd vertalen voor een heel groot publiek die de wedstrijd niet heeft gezien.
Ja, ik vind. Kijk, ze hebben bij VI, dat doen ze nu trouwens, ze hebben wel echt een gedeelte van VI wat echt inhoudelijk heel sterk over voetbal schrijft. En daar kan ik echt van genieten.
Ja.
Dus als zij iets negatiefs zouden schrijven, dan zou ik daar best wel... daar zou ik dan wel veel waarde aan hechten. Omdat ik vind dat ze de dingen die ze schrijven ook echt hout snijden en goed beargumenteerd zijn. Maar ja, je hebt ook gewoon stukjes met wedstrijdverslagen. En dat is gewoon toch gewoon van een beetje... Een soort van sfeerverslag eigenlijk. Ja. Ik bedoel, hij deed het goed en hij had nog. Ik heb ook heel vaak gehad, zeg maar. Ja, dat we kampioen werden. Toen nam ik op een gegeven moment een penalty in de laatste minuut. Toen hoorde je ook de verslaggever zeggen van. Hij heeft nog geen bal goed geraakt de hele wedstrijd. Dus zal dit dan de eerste bal zijn die goed raakt?
Nou, een 8. En nou, je weer een 8.
Ja.
Hey, maar de media, de mainstream media is tot daar aan toe. Maar je hebt ook van die supporters fora.
Nou, daar zat ik niet op. Voor haar wel.
Ik heb er ook nooit over gekeken. Maar Thomas, jij dan kijken. Ja, want die zijn echt... Die nemen geen blad voor
in onze tijd bij Sparta hebben we regelmatig ook aan elkaar reacties zitten voorlezen.
Dan gebeurde er intern dag na de wedstrijd. Gingen we even het forumpje erbij pakken. Kijken wat er over de meest
werd gezegd. Vooral Kortsmit moest het vaak op gelden. Dat was genieten. Ja. En die vond het denk ik ook het allermooiste voor iedereen.
Ja, maar er zijn ook spelers die er gewoon helemaal niet lekker op gingen. Hoor. Die echt bijna aan de onderdoor gingen, denk ik.
Ja, maar goed.
Ja, maar goed.
Maar ik heb wel een aantal keer gelezen dat dan jongens die ook veel kritiek hadden gehad, dat ze zeiden van ja, ik zat daar vroeger echt veel mee. Maar toen kreeg ik kinderen en dat plaatst alles in perspectief. Is dat nou een fabeltje voor kijken naar Michel en Thomas?
Wat mij betreft voor is mij, echt een, voor het echt een fabeltje met elkaar te maken. Maar er zijn heel veel mensen die dan inderdaad de boel anders gaan relativeren en dan dat je leven nog maar in het teken staat van één ding en dat is je kind.
Ja, jij hebt gewoon nog steeds, als je vrijdag speelt, zaterdagochtend eerst krantje, cijfers checken.
Nou ja, ik kan het ook wel aan vragen. Wat was een mooiere dag in je leven?
Zeg maar toch.
De dag dat je als aanvoerder de beker won in de Kuip, of de dag dat je eerste kind werd geboren?
Ja. Moet ik zeggen?
Nee,
de totale dag is natuurlijk een bekerfinale winnen is gewoon mooier. Ja. Omdat dat, zeg maar, dat begint 's ochtends en dat bouwt zich op en het gaat ook heel lang door tot 's nachts. Ja, het is niet te vergelijken.
Het eerste tweetje is dan ik, denk ik. Maar
op het gebied van?
Alsnog, ja, van zulke dingen.
Ja.
Maar ja, als je kind geboren wordt, is het natuurlijk ook wel heel bijzonder.
Nou ja,
maar kampioen worden
is...
Ja.
Nee, jij...
Dat is, ja, ik weet
moet
niet
ook niet zeggen van dat als je kind geboren wordt, dat niet bijzonder. Dat is wel bijzonder, maar ja, dat is meer een moment, zeg maar, wat gebeurt. En een, ja, zo'n dag, dat duurt gewoon heel lang. Ja. En dat is... Ja, daar komen andere emoties bij kijken. Dat is niet te vergelijken.
Ja, en je wordt ook niet een haar minder fanatiek als je ineens een kind hebt. Tenminste, in mijn geval is dat echt niet zo.
Nou ja, je hoort het toch wel eens, dat wielrenners of zo, dat ze dan in één keer niet meer heel hard de berg af durven.
Ja, daar kan ik me nog
dat
wel
ze geen risico meer durven nemen.
Dat kan ik me nog eens voorstellen.
Het begint off-topic te raken, jongens, maar het is prima. Ik wil, we doen deze week even geen interview, maar waar ik wel heel benieuwd naar ben is... of jullie wel eens ja hebben gezegd tegen een interview of een mediaverzoek of een filmpje waar je later van dacht, had ik dat wel moeten doen. Mies, heb je enig idee, Mies, waar we het over hebben?
Ja, ik heb wel een idee. Thomas die stuurt hem denk ik één keer in de maand, stuurt hij mij wel het filmpje door. Of als we in een nieuwe groepsapp zitten, is dat het eerste filmpje wat voor mij voorbij komt. Ja, ik heb in mijn Heerenveentijd er zitten zo'n media afdeling en die moeten zeg maar filmpjes maken.
Mm-hmm.
Wat heb je nu tegenwoordig met documentaires op Fox?
Ja.
Maar dat was toen, mijn Heerenveen heb ik ook bijna overal ja opgezegd. Ja, en voor je het weet loop je met een karretje door de Albert Heijn naar
Ik heb één geweldige quote uit dat filmpje.
Ja.
Ja, ik ben eigenlijk niet zo van thuis koken. Ik ga liever ergens uit eten of ergens anders eten. Maar ja, je ontkomt er toch niet aan. En dan ga je wel eens thuis koken. En dan heb je wel eens een bloemkool nodig.
En dan stond hij dus in een schap met bloemkool. Ja.
Ja. Ja. Ja, en ondervoer, terwijl hij niet eens een hond had.
Ja. Ja. Ja, dus als je dat nu terugziet, dan denk je, hoe kun je dat doen? Maar op zo'n moment denk je, ja, oké.
Maar het is helemaal geen
slecht filmpje. Het
is een verrot slecht filmpje.
Het is fucking grappig. Ik vind het echt een prachtig filmpje.
Dit komt
Twitter. Het gaat nergens over.
Nee, het slaat helemaal nergens over.
Maarten, dit komt op Twitter. Ik moet zeggen, ik moet zelf ook iets opbiechten. Hoor. Ik heb een,
er zijn wel veel mensen naar gekeken. 12.
Ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden werd mij een keer gevraagd of ik jurylid wilde zijn in modeshow.
En dat moet je altijd doen.
Armoedig, ik denk dat ik net iets te hip jasje had gekocht. Daar werd me dat gevraagd. En ik dacht, nou, we doen het gewoon. En het was echt de grootste rampzalige middag uit mijn leven. Dus ik zit op een midden in de stad, op een soort verhogingje, op een podium met drie andere juryleden die wel iets met mode en fashion hebben. En
jij bent er ook heel modieus.
Ja, zeker. Bart draagt
ook een beetje ijdel.
Ja. En het trekt dan een hele stoet aan modeontwerpers voorbij met hun modellen die dan hun kleding hebben hun kleding willen tentoonstellen. En dan was het aan mij om daar dan iets inhoudelijks over te zeggen. Ik heb me nog nooit zo geschaamd. En ik zat de hele middag gewoon te denken van, godverdomme, als er maar geen bekende langskomen, ik zit hier.
En wat zeg je dan?
Ga je toch een beetje zo, mooie kleurencombinatie. Getailleerd shirtje. Nee, dat was echt armoede, jongen. En dat dacht ik echt. En ik hoopte dus de hele middag van, ik hoop niet dat bekenden mij zien, want ik zit hier op een verhoging te lullen over iets waarvan ik geen flauw idee heb. Maar het was midden in mijn eigen stad, dus ik kwam de ene om de havenklok, kwam niemand voorbij. Die zag.
Ik daar graag voorbij gereden.
Na afloop dacht ik echt, what the fuck heb ik me, waar heb ik in godsnaam tegen gezegd.
Ik begrijp wel dat ze jou vragen. Ja, maar ja.
Nee, dat is echt
snap ik ook wel. Dat ze in Amersfoort, dat ze uiteindelijk bij jou terecht.
En bordjes omhoog houden met cijfertjes. Ja. Maar Thomas, jij zegt ook overal ja tegen.
Het zijn niet echt dingen waar ik echt spijt van heb, moet ik eerlijk zeggen. Maar Mies vertelde mij al dat hij wel iets had, dus ik ben wel benieuwd.
Nou, ik had eentje, Thomas was gevraagd bij Rijnmond. En toen ging het ook over advocaten en korpot, zeg maar. Toen had ik het idee van, Thomas, maar waarom ga je in godsnaam zitten? Joh? Dat schiet toch allemaal niet op?
Komt er niet uit.
Nee, dat is wel.
Nee, ook dat. Maar ja. Je moet daar toch iets kritisch of je moet wat zeggen. Maar je blijft oppervlakkig. Ik denk dat ik het toen ook gestuurd heb. Ik zei, waarom ga je daar nou zitten?
Als ik ergens een keer zit, dan staat het groepsappie roodgloeiend.
Ja. Dus zo, jongens, vanavond 8:15 inschakelen. Ja. Ja. Dan gaan we er allemaal voor zitten. Ja, ja, lekker.
Ja. 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 Nou ja, ik was niet, ik heb niet helemaal vrij uitgesproken daar. Maar,
mail in de mond.
Ja, wel een beetje. Ja, een gedeelte van dat optreden staat is door Maarten Fokkert, onze admin, van de week op Twitter gezet. Waarbij mensen hun eigen...
Er zaten wel een paar echt mooie dingen bij.
Ja.
Ja?
Ja, jongens, we gaan naar het rubriekje De Oplossing van de week. En deze week is de probleemstelling. Stel, je bent 39, je voetbalcarrière zit erop. Je zit er warmpjes bij voor de rest van je tijd. En verder kan je niet zoveel. Wat ga je doen met de rest van je leven? Dat is de vraag. En ik ben benieuwd. Ja, Mies, het gaat toch een beetje over jou. Hè? We moeten eigenlijk jou een soort plan geven voor de rest van je leven. En uiteindelijk is het aan jou wie met het beste idee komt. En Maarten?
Cambridge Analytica.
Gaan we voorlezen?
Trappen.
Ja, voorlezen. Ja. De autocue gaat weer aan. Ja.
Ik had als eerste aan financiën het probleem niet, maar dat ga ik niet zeggen. Dus nu.
Mochten we niet zeggen, we mochten niet even zijn geld hebben van Mies. Omdat we zelf
jullie
ook,
hebben 3 weken geleden hebben jullie het over salaris gehad. Dus zaten jullie allemaal te hakkelen en in te schrikken. En dan moet het nu in één keer gebeuren.
Daar is sowieso wel een beetje kritiek bij jou opgekomen, Vaar.
Ja,
dat je het over transparantie had, maar dat je dan niet wel zelf wou zeggen wat je...
Ja, maar we hadden toch duidelijk... Ik bedoel, transparantie betekent toch niet dat ik in mijn eentje moet gaan vertellen wat ik verdien.
Nee, dat is
toch
nee,
geen, dat is toch geen transparante markt? Of heb ik dat verkeerd?
Prima.
Ja, ik weet niet. Ik had het bericht niet gestuurd.
Nee, ja, dat, zo zie ik het.
Maar. Maarten, je hebt 1,5 minuut de tijd om je gouden idee te pitchen.
Oké, Mies. Ik zit in één groepsappje met jou. En jij reageerde heel erg positief op mijn sterrenverhaal. De andere tijd. En die vond het interessant en mooi. Dus ik dacht, je hebt kinderen thuis. Dus je bent niet op zoek naar iets voltijds. Dus ik heb het internet afgespeurd. Ik ben een paar cursussen tegengekomen. Over sterrenkunde, astronomie, noem maar op. Dus je kan je de komende jaren rustig een beetje gaan bijschaven. Je natuurkunde een beetje bijschaven. Ja, en dan kan je daarna mooi 3 dagen in de week gaan assisteren. Het is wel een Drenthe. Dat is een klein dingetje aan onderzoek naar het heelal. En dan krijg je als kerst op de taart een maandelijkse rubriek. Hierover in deze podcast.
Tof.
Ja, verleidelijk.
Zou ik het doen of jij het ook?
1,5 minuut gehaald trouwens.
Ja, ik pak hem op.
Oké.
Hey, Mies, ik ken je wel een beetje en ik denk dat dit je gaat aanspreken. En ik had het zeker wel geweten. Je hebt 30 jaar gevoetbald en je bent in één moeite doorgegaan als jeugdtrainer. Maar ik zie je toch af en toe op dat jeugdcomplex een beetje met de ziel onder je arm lopen. En ik heb even gedacht, moet hij bij de FC de Rebellen, dat groepje van oud-profs die hier met slapper verhalen de theaters langs trekken, maar dat lijkt me niks van jou. Dus we gaan het over een andere boeg gooien. En dat is een boeg die mij zou aanspreken, jij misschien ook. Je koopt een gammele camper en je trapt hem naar het zuiden, via België, zo Frankrijk, de Alpen door. En dan ergens tussen Rome en Napels begin je een heel klein espresso barretje. Waar je koffie verkoopt en van die moeilijke, gezonde...
Hij speelt echt wel zwaar maar
ik
op
weet,
zijn...
Ik,
hij
is maar, ik weet populair. Dat
ja,
hij
ja,
wil.
Ja, hij is een zware populist.
Maar ik weet
van haar moet nu wel...
Ik weet het nu zeker, Bart. Jij bent een populist.
Nee, maar ik weet... Maar
jij
weet,
doet dit al weken nu. Ja, constant op het sentiment in spelen. Ja. Ik vind het echt makkelijk.
Maar ik het is ook een...
ondernemer die het moeilijk heeft, weet je wel.
Het is eigenlijk ook mijn eigen droom. Maar goed, het is een klein espresso barretje en je verkoopt daar je koffietjes en van die moeilijke zaadjes en pitjes die je altijd, die gezonde dingetjes die je altijd op zak hebt.
Ja.
En daar ga je gewoon een beetje de barista uithangen.
Lekker op die 1,5 minuut.
Een baret op je kop zou ik zeggen. Je laat je baardje staan en dan zo'n klein klapstoeltje daar voor de deur. En dan ga je met je beentjes over elkaar een beetje de wereld even voorbij zien trekken. En dan bellen wij iedere week even in. Mies, hoe staat het ervoor? Hoe hangt de vlag erbij? Heb je nog wat meegemaakt? En dan steek je duimpje op en zeg je, mannen, ik kom er wel uit op deze manier.
Even een heel klein intermezzo, want Bart heeft ineens over baret en dan schiet me ineens een grandioos mooi verhaal te binnen. En dat is dat wij in het jaar dat wij kampioen waren geworden, toen gingen wij naar Mallorca.
Ja.
En toen zaten wij in het vliegtuig. En we hadden met Kenny Thijs gespeeld. Dus ik had Kenny Thijs op Facebook. En wij zaten volgens mij alweer op de weg terug van Mallorca. En Eagles was toen net gepromoveerd. En die gingen met Kenny Thijs en het hele groepje van Eagles, waar Bart ook bij was, gingen naar Barcelona. En die hadden zijn groepsfotootje gemaakt. En daar stond Bart midden op die foto met een geweldige mooie Zorro-hoed.
Had een hoed op.
En toen, ja, en ik zag die foto. En ik zeg ze tegen, ik weet niet, volgens mij was het tegen jou of tegen Martijn. Ik zeg, hey, moet je kijken, die vriend, die heeft een hoed op. mijn telefoon is denk ik het hele vliegtuig doorgaan. Moet je kijken.
Ik denk dat toen bekend was dat hij ook naar Sparta zou komen.
Nee, maar dat was toen nog niet bekend. Nee. Ja, jij wist het zelf wel. Okay. Maar wij wisten het nog niet. Want ik weet nog dat wij... ja, volgens mij 2 weken later of zo hebben bekend dat Bart naar ons kwam.
Ik denk dat wij het wel wisten toen. Nee, dat was een mooi, moment om gelijk een concurrent belachelijk te maken.
Ja, als voetballer mag je geen hoed opdraaien. Dat moet duidelijk zijn.
Nee, kan echt niet, man.
Nee.
Maar
hebben
we deze foto nog?
Ja, die is nog wel. Gaan we ook
ja, die is
ik moet wel zeggen, 2 jaar of 3 later gingen we naar Antwerpen met een klein groepje. Jullie waren er allebei bij. En jullie, Thomas en Michel, jullie kwamen mij ophalen in een heel klein Fiat 500'tje. En vlak voordat je mij kwam ophalen, zijn jullie bij de kringloopwinkel 2 gigantische sombrero hoeden gekocht. Waarmee jullie aankwamen rijden. Toch nog even een statement te maken. Maar goed, dit was mijn en Mies. Ik denk dat je de winnaar
ja, we hebben het wel eerlijk tegengezegd. Dat
is waar.
Klopt. Dus zo is het ook wel. Thomas. Het heeft misschien wel 3 maanden geduurd voordat we wisten dat je een mooie gozer was, waarschijnlijk nooit op dat. Nee, ja, mijn verhaal is, ja, ik zoek het wat dichterbij. Dus ik bedoel, ja, het kan niemand ontgaan zijn, maar er is een plekje vrijgekomen bij Sparta in de technische staf. En ja, ik heb het al een aantal keer gezegd tegen jou deze week. Staat Henk van Steen te kijken bij de training. Gooi een hele moeilijke, mooie, goed lopende paarse trap voor hem eruit. Ga een beetje staan schreeuwen. En laat zien dat je wat Oostblok bloed in je lichaam hebt zitten. Mm. En doe een mooie sollicitatie om assistent te worden van Henk Vreese, zou ik zeggen. Dat lijkt mij de ideale stap in je carrière. Maar waarschijnlijk, je hebt in jouw ongevraagde kritiek al vaker aangegeven dat het iets creatiever mocht tijdens de oplossing. Dus ik heb hem eigenlijk al opgegeven.
Ik zeg koffiebarrie.
Ja. Maar ja, ik denk alsnog dat je even naar de 4e etage moet bij Sparta. En even op het kantoortje bij Henk van Steen moet aankloppen. Van, hey, ik ben er ook nog.
Ja. Misje Breuer, het hoge woord is aan jou.
Ja, dat is wel moeilijk.
Dus het blijft ook een kutrubriek. Jij vindt het ook niks eigenlijk.
Nee, ik vind het een hele slechte rubriek.
Sinds je dat zei, dacht ik ook, ja, dit is de laatste adem van de rubriek misschien.
Nee.
We gaan door.
Zeg maar, populist, jongen, dit. Dat is echt niet te doen.
Nee, dat is ook...
Als iemand had gezeten die heel positief was geweest over de rubriek, dan had hij iets heel anders.
Ik check die car, bla bla.
Maar goed. Nou. Maarten. Sterrenverhaal. Daar word ik nog niet helemaal warm van. Die laat ik even lopen. Ja. En van Thomas. Nou, ik heb toevallig vandaag wel weer 3 spelers naar binnen gestuurd. Ik denk, ik moet optreden. Nee joh, ik bij Sparta, ik zit hartstikke goed. Ik doe het samen met Geert Arendt-Roorda. Bas ziet ons inderdaad wel eens lopen. Wij hebben het prima naar ons zin, dus ik hoef daar niet weg. Ik
voel me aankomen.
Ja, dan weet je, dan blijft er 1 over. Maar
het is toch ook gewoon echt een mooi plan? Ja,
het is een grandioos plan. Ga je
mee? Of,
nou, kijk, daar ga je.
In een gammele camper met 2 kinderen.
Dat weet hij dus even niet. Nee, maar,
ik heb erover nagedacht. Ik wist het niet. Ik dacht, of je moet alles achterlaten. Of je moet mee. Je hebt trouwens
dus iedereen
tijd,
heeft natuurlijk. Natuurlijk een beetje wel de droom van...
Ik hoop niet dat je gaat luisteren.
Ligt al te slaap. Iedereen heeft natuurlijk wel een beetje de droom van... Nou, zal ik een keer met een camper Europa door even reizen en... Maar ja, van Bart, het klinkt natuurlijk geweldig. En alleen hij vergeet 1 ding. Dat je natuurlijk 2 kinderen hebt.
Passen allemaal in campertje, Mies.
Passen er allemaal in. Maar ja, die zitten ook op school. Die gaan dan in 1 keer in Italië op school. Dus ja, dat wordt hem wel.
ik heb er ook hard voor moeten knokken.
Ja, nee, terecht. Maar het is een goed idee. Maar die anderen waren ook gewoon niet zo goed.
Oké, okay, voor de luisteraar die na al het amateurisme nog eens blijven hangen, willen we afsluiten met wat tips. En ja, eigenlijk, Michel, ben ik gewoon benieuwd waar jij mee op de proppen komt op een dag als deze.
Ja, nou, dat vroeg me net vooraf, vroeg jij of ik nog een tip had. Toen zei ik van, ja, ik heb nog wel een boek. Nou, toen ging je heel hard lachen.
Gingen we allemaal massaal te lachen. Ja.
Dat jij dacht van, nou, die leest niet.
Ja.
Nou, ik heb wel pas een boek gelezen. En we hadden het net over leiderschap en dik advocaat. Ik heb een boek van James Kerr gelezen. Die heet Legacy.
Gaat dat over de All Blacks?
Ja, dat gaat over de All Blacks. Ja, over de...
Ligt op mijn nachtkastje toevallig nu.
Ja, over Nieuw-Zeeland. Dat rugbyteam. En ja, die doen natuurlijk... Nou, jij... Maarten, jij hebt ook de haken heb je ook gedaan in je tijd bij Heerenveen.
Ja, laat me doorgaan.
Dus jij zal het ook een mooi boek vinden. Ja, het gaat over leiderschap, maar het gaat vooral over... Het is een heel succesvol team en dat er hele cultuur omheen gecreëerd is. Ja. En, dat is gewoon leuk om te lezen en hoe dat dan gaat in zo'n elftal. Dus,
titel nog een keer, Legacy? Zijn?
Legacy.
Oké. Ik heb ook een boek deze week. En het begint met een klein quizje. Er zijn drie vraagjes en ik ben benieuwd naar jullie antwoord. En dat zegt uiteindelijk iets over de inhoud van...
Daar zijn we erbij.
De vraag is... Maarten, ik verdenk jou ervan dat je het hebt gelezen. Dus als je het weet, dan moet je even je mail houden. In de afgelopen 20 jaar is het aantal mensen in extreme armoede wereldwijd... A, bijna verdubbeld. B, ongeveer hetzelfde gebleven. C, bijna gehalveerd.
Mies weet hem.
Mies heeft hem. Thomas zegt
hem. Ik heb hem gelezen, denk ik.
Oké.
Ja, ik denk... Gehalveerd.
Bijna gehalveerd?
Ja.
Oké, okay, vraag 2. Hoeveel eenjarigen zijn wereldwijd gevaccineerd tegen een ziekte? A, 20%, B, 50%, C, 80%.
Jij weet het ook allemaal. Dus ik zit hier gewoon... ik word even voor de leeuw gegooid.
Je wordt zeker voor de leeuw gegooid.
Ik denk 20%.
Antwoord A, 20%. Oké. Okay. Vraag 3, laatste vraag. Hoeveel mensen hebben wereldwijd toegang tot elektriciteit? A, 20, B, 50, C, 80%.
80%.
Oké. Okay. Nou, niet slecht. Alle drie de antwoorden zijn C. Dus het aantal extreme armoede afgelopen 20 jaar is bijna gehalveerd. Het aantal eenjarigen dat is gevaccineerd wereldwijd is 80%. En het aantal mensen die wereldwijd toegang hebben tot elektriciteit is 80% ook. Het gaat over een boek van Hans Rosling. Michel, je hebt het ook gelezen?
Feitenkennis?
Ja, Factfulness. Engels. Ik weet niet. Maarten, jij hebt het ook volgens mij gelezen.
Factfulness.
Ja, het gaat in ieder geval over de...
Dat zou jij niet doen, denk ik, in het Engels.
Jawel.
Nee, het is echt interessant.
Legacy is ook Engels, hoor.
Het gaat over de mate waarin we eigenlijk gewoon slecht geïnformeerd zijn over de situaties in de wereld. En niet alleen slecht geïnformeerd, maar... veel pessimistischer geïnformeerd dan daadwerkelijk aan de hand is.
Ja.
En zelfs zoveel slechter dan als je het willekeurig zou kiezen. Dus je laat een aap kiezen tussen A, B en C. Dan doen wij het nog slechter dan die aap het doet. En dat komt door heel veel uiteenlopende redenen. Onder andere doordat media de neiging hebben om dingen slecht nieuws...
Wij zouden
je
slecht
de uitzondering.
Nieuws.
Leg dat eens even uit. Waarom zouden wij het slechter doen dan dat de aap dat doet?
Omdat de aap, zoals ik zou kiezen tussen... Die zou bijvoorbeeld tussen drie antwoorden... Die zou dus in 33% van de gevallen het juiste antwoord geven. Puur toevallig. En wij hebben zo'n door allerlei factoren in ons en buiten ons... zo'n slechte kennis van de wereld... dat we denken dat het allemaal negatiever is dan dan het daadwerkelijk is. Dus we hebben eigenlijk een soort van negatieve bias over dit. En dit boek gaat hier over. En het is echt interessant. Hij bagatelliseert niet wereldproblemen, maar hij wil het wel in perspectief zetten van... het is misschien helemaal niet zo slecht... of het is nog steeds op veel plekken slecht in de wereld... maar het gaat beter en beter, zeker de afgelopen 50 jaar.
Ja, je hoort natuurlijk vaak, vroeger was alles beter... maar als je dat in absolute getallen en zo gaat noemen... dan kom je niet heel sterk voor de dag.
Nee. Dus dat is echt... En wie geen zin heeft om een boek te lezen... zou ik de TED-talk van deze Hans Rosling willen aanraden. Die denk ik 10, 15 minuten... waarin hij een hele mooie graphics laat zien... hoe het er eigenlijk voor staat in de wereld. En dat is best interessant. Dus Factfulness is mijn tip.
Mooi.
Ja.
Thomas.
Ja, ik ga toch weer filmen. Ik bedoel, vorige week had ik een film gekozen, 12 Monkeys. Toen dacht ik, ja, ik kan natuurlijk niet zomaar met films komen zonder dat ik echt mijn eigen favorieten heb genoemd. Dus ik wilde nu...
gokken? Mies, ga jij gokken? Ben je op enig idee?
Nee.
Big Lebowski, zou ik zeggen.
De Big Lebowski, ja zeker. De Coen Brothers, ja, twee van mijn favoriete regisseurs. Ze hebben ook O Brother, Where Art Thou gemaakt. Ook absoluut aanraden. Maar de Big Lebowski is wel echt een van mijn favoriete films. Uitleggen waar die over gaat is onmogelijk. Echt onmogelijk. Zeker als je mensen ook daadwerkelijk de wil toe bewegen dat ze hem gaan kijken. Maar ja, de karakters in die film en de droogheid en de, ja, de niets, de nergens opslaande verhaallijn is echt gruwelijk goed. En ik denk niet dat iemand hem gaat kijken naar dit.
Ik heb hem gezien. Ja, ja, dat is prima.
Wat vond jij ervan?
Ik vond het wel een leuk, een toffe film. Ik moet, de eerste keer vond ik het niks. De tweede keer vond ik het, begon ik het te waarderen. Maar ik ben niet zo dol enthousiast als jij. Maar ik weet dat heel veel gasten het een hele vette
film vinden. Ja, het zijn, zeker bij hun, zijn ook films die je vaker moet kijken. Ja. Voordat je ze echt...
Hoezo heb je hem nog een keer gekeken als je niks vond?
Omdat ik wel van overtuigd ben dat het een hele toffe film is. En dat, dan vind ik het jammer dat ik de eerste keer dacht... 10 jaar geleden dat ik dacht... Ah, okay. Nah, ik voelde het niet echt. En dan
ja, oké, okay, zat echt lang tussen. Ja. Tussen ja.
Big Lebowski.
Ja.
Maarten.
De correspondent, die doen op hun podcastkanaal nu de artikelen die ze publiceren, doen ze een aantal van ook inspreken. Dus dan hoef je het artikel niet te lezen, kan je er gewoon naar luisteren. Dat heb ik een aantal van gedaan deze week. Ik moet zeggen, dat beviel heel goed. En ik ben bezig in een boek van een biografie van Alexander von Humboldt. Dat was dus in de 18e, 19e eeuw echt een wereldster. Het is een man die onze kijk op de natuur compleet veranderd heeft en daar echt de bouwstenen voor heeft gelegd van hoe dat nu is. Maar toch een beetje in de vergetelheid geraakt is. Dus daar ben ik nu ongeveer halverwege. En die bevalt echt top. De ontdekker van de natuur, heet hij trouwens.
Oké, okay, jongens. Dat was het. Mies, leuk dat je er was.
Kom
vaker langs. Dat zorgt voor een nieuwe dimensie aan tafel.
Denzel Dumfries misschien?
Ja, ik sprak hem gisteren. Hij vond het... ik sprak hem over iets anders. Hij zei, de boys, ga eens door met die top, met die podcast. Hartstikke leuk. Toen zei ik, ja, Misha komt morgen langs. Dus
ik hoop dat...
Misschien is het opening voor jou. Hij zegt, hartstikke leuk, ga luisteren.
Hij lacht het. Tot nu toe, iedere keer lacht hij het een beetje weg.
Nee, hij begint te kriebelen bij. Maar ik kreeg een hartelijke groet in ieder geval van hem. En ik voelde dat er een door dit optreden van jou... dat er ook een opening is voor Denzel. We zijn los. Bedankt voor het luisteren en tot volgende.